Vandaag de zevende brief, de brief aan Laodicea, Openbaring hoofdstuk 3, vers 14 tot 22. Een schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en waarachtige getuige, het begin van Gods schepping. Ik ken uw werken en weet dat u niet koud en niet heet bent, was u maar koud of heet. Maar omdat u lauw bent en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Maar u weet niet dat juist u ellendig, beklagenswaardig, arm, blind en naakt bent. Ik raad u aan dat u van mij koopt, goud koopt, gelouterd door het vuur, opdat u rijk wordt en witte kleren, opdat u bekleed bent en de schande van uw naaktheid niet openbaar wordt. En zalf uw ogen met ogenzalf, opdat u zult kunnen zien. Ieder die ik lief heb, wijs ik terecht en bestraf ik. Wees dan ijverig en bekeer u. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opent, zal ik bij hem binnenkomen en de maaltijd met hem gebruiken en hij met mij. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeenten zegt. Laodicea, welvarende stad, commercieel centrum, goed weiland, dat betekende in die plek dat ze schapen konden hoeden. Zwarte schapen, pikzwarte schapen, en daar werd wol van gemaakt. En dat zorgde voor economie, het wegen van stoffen, fijn linnen. Voor de laatste mode moest je eigenlijk in Laodicea zijn. Maar niet alleen schapen en weiland, maar ook een centrale bank was daar gevestigd. Dus geldwisselaars, goud. De banken stonden bekend omdat het goud wat ze verhandelden heel zuiver was. En de stad was gewoon gigantisch rijk. Verschillende van die steden in de buurt, die zijn getroffen door een aardbeving, net als Laodicea. En die andere steden die moesten geholpen worden door Rome om er terug bovenop te komen, maar niet zo met Laodicea. Die zeggen eigenlijk, wij trekken ons plan wel. Wij kunnen onszelf redden, wij hebben niemand nodig, wij doen het wel uit eigen kracht. Opreizen uit de ruïnes van de aardbeving. Weiland, schapen, wol, banken, goud, eigen vermogen. En het derde kenmerk van Laodicea was, er is een artsenschool. Dus voor alle oogkwalen moest je ook in Laodicea zijn. Dat was eigenlijk het medisch centrum van die tijd voor dat probleem. Zoals in de andere gemeenten ook, ja, Joodse mensen in de gemeente, om en bij de 7500 wordt er geschat. De eredienst aan Zeus, de keizercultus, dingen die ook in de vorige gemeenten allemaal gepasseerd zijn. Paulus verwijst naar deze gemeente in Colossense 2 en 4. En hij vraagt dat de brief aan de Colossense ook hier voorgelezen zal worden. Maar nu wordt de brief aan Laodicea aan ons voorgelezen. Schrijf aan de engel van de gemeente in Laodicea. Dit zegt de Amen, de getrouwe en prachtige getuige. Het begin van Gods schepping. Dit zegt de Amen. En Amen wil zeggen, het is zo. Het is echt zo. We zeggen een Hebreeuwse woord, dat betekent waarlijk. Als Jezus zegt, voorwaar, ik zeg u, dan zegt hij eigenlijk, Amen, Amen, ik zeg u. Onze God is de God van het Amen. Jesaja 65, vers 16 gaat daarover. Hij is de God die wat hij zegt ook waar maakt. En niet alleen wat hij zegt is waar, hij is zelf de waarheid. Vast en zeker, de rots waarop je kunt bouwen, standvastig, onveranderlijk, zijn getuigenis kan je aannemen. Als hij iets zegt, dan is het Amen. Openbaring 1, vers 6. Die ons gemaakt heeft tot koningen en priesters voor God en zijn Vader, hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En het eindigt met Amen. Als wij zeggen amen op het eind van het gebed, dan bedoelen we vaak, het is gedaan. Het gebed is gedaan. Maar zo moet je er niet naar kijken. Amen wil eigenlijk zeggen, Nu begint het. Wat we hebben gebeden in het karakter van God. Alle beloften die hij ons heeft toevertrouwd. Amen. We kijken uit vol geloof, want het is vast en zeker. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Amen is niet het gebed is gedaan, maar amen is de zekerheid van mijn geloof dat zich vastklampt en vastzet in de grond van het karakter van de beloften van God. Geloofsactiviteit die versterkt wordt door voorwaar, voorwaar. God is waar. Hij is de amen, de getrouwe en waarachtige getuige. Confrontatie met Laodicea. Ze zijn lauw, dat zullen we verder zien. De buitenkant was misschien wel rijk, maar de binnenkant was ellendig. En Jezus schrapt als het ware de buitenkant, het vernislaagje ervan af. En hij laat met zijn heerlijkheid van zijn karakter zien wat de binnenkant van deze gemeente is. Hij is de getrouwe getuige. Openbaring 1 vers 5 heeft hem zo al aangekondigd en het kwam ook al aan de orde in Philadelphia, hoofdstuk 3 vers 7. Het blijkt ook later uit Openbaring 9 vers 11. Hij is getrouw en waarachtig. En vorige keer hebben we ook genoemd, waarom is hij gekomen naar deze wereld? Voor het getuigenis in de tegenwoordigheid van Pilatus. Hiertoe ben ik in de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen. Hij vertelt de waarheid en hij is de waarheid. Confrontatie. In hoofdstuk 3 vers 9 in Philadelphia tegenover de leugen van hen die zeggen dat ze Joden zijn, maar het niet zijn. Dat zijn de buitenstaanders die iets opeisen van de gemeente. Maar het drama hier is in de gemeente, de leugen van de gemeente zelf. Laodicea en haar schijnwerkelijkheid, haar onbetrouwbaarheid tegenover zijn volkomen betrouwbaarheid, zijn waarheid waar je volkomen op aan kan, die langs de buitenkant hetzelfde is als de binnenkant. Nou, we kunnen tegen die waarheid theologisch aankijken, en dat is ook theologisch waar, het heeft inhoud, je kan er een theologie rond bouwen, maar die waarheid heeft eigenlijk te maken met een volhardend belijden van die waarheid. Onder de bedreiging van de marteldood, dat was zo in Efeze, hoofdstuk 2 vers 3, u hebt moeilijkheden verdragen en volharding getoond. Om mijn naam hebt u zich ingespannen en u bent niet moe geworden. En in Smyrna, ik ken uw werken, verdrukking en armoede, Openbaring 2 vers 9, een verdrukking van 10 dagen. En sommigen zullen de dood sterven. Pergamus is het niet anders, Antipas, de trouwe getuige die gedood werd bij u. En het was voor Jezus ook niet anders. Zijn belijdenis voor Pilatus, wat waarachtig was, hij zelf was die waarheid, heeft hij betaald met zijn dood. De leeuw is ook het lam. Hij die heerst, die regeert op de troon, hangt ook vol bloed als een lam dat is geslacht. Aan delen in het lijden van Jezus is eigenlijk kenmerkend voor het geloofsleven. Ik noem enkele bijbelteksten die je kan opzoeken wanneer je de preek naluistert. Handelingen 5, 41, 1 Petrus 1, vers 6 en 7, 1 Petrus 4, vers 13 en 1 Petrus 5, vers 1. Op Jezus kan je vertrouwen, maar op Laodicea kon je eigenlijk niet vertrouwen. Jezus belooft en hij maakt het waar en dat zit in hem vanaf het begin. Hij is ook het begin van Gods schepping. Gods zoon is de bron van de hele schepping, waaruit alles is voortgekomen. Nou, er is een dwaalleer van een zekere Arius in de 4e eeuw, die eigenlijk op grond van dit vers beweerde dat Jezus het eerste was wat God heeft geschapen. Maar dat is totaal niet wat Johannes hier bedoelt. Dat zou in tegenstrijd zijn met zoveel andere bijbelpassages, als bijvoorbeeld Colossenzen 1 vers 15 en 17, hij is het beeld, Jezus, van de onzichtbare God, de eerstgeborene van heel de schepping, want door hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn. En een beetje verder, alle dingen zijn door hem en voor hem geschapen. Je vindt het ook in Johannes 1, vers 3, 1 Korinthe 8, vers 6. Hij is de bron van alles wat tot stand is gekomen. Hebreeën 1, vers 1 tot 3, door wie de wereld geschapen is, door wie God de wereld gemaakt heeft. Hij is het begin van Gods schepping en hij is ook het einde. De alfa en omega, degene die iets in gang zet en die het dus ook afmaakt. Dat is ook weer confronterend van Laodicea, want ze hebben iets in gang gezet en ze hebben het niet afgemaakt. Maar hij die het begin is, is ook het einde en is van plan om met deze gemeente toch iets af te maken. Hij is de alfa en de omega, het begin en het einde. Maar goed, ziet het er niet uit. Ik ken uw werken, vers 15, en weet dat u niet koud en niet heet bent, was u maar koud of heet. Ja, een van de problemen van de stad Laodicea was, er was geen water. Dat moest dus aangevoerd worden. En dat gebeurde vanaf Hierapolis, dat is het tegenwoordige Pumukali. En daar had je warm waterbronnen. Dus eigenlijk een soort geneeskundig, geneeskrachtig oord. Als je ziek was en je wilde in een warm bad herstellen, dan moest je naar Hierapolis. Daar vond je genezing. En dat water werd dan via een systeem van buizen naar Laodicea gevoerd. En tegen dat het in Laodicea was, was het eigenlijk lauw geworden. En het had een heleboel mineralen met zich meegebracht. En als je ervan dronk, van het lauwe water, dan was het gewoon om uit te braken. Het was niet te drinken. Laodicea, geen warm water. Maar ook geen fris water. Dat was er wel in Colosse, ook een andere stad dichtbij. Daar had je koud waterbronnen, weldadig om te drinken, een bron van leven. Maar in Laodicea geen fris en helder water en geen warm water. Nou, dat dat een probleem van de stad is, is één ding. Maar dat Jezus tegenover de gemeente zegt, je bent niet koud, je bent niet verfrissend, er zit geen leven in. En je bent ook niet heet, er is geen genezing. Er is geen warmte waar je je welbevinden in kan vinden. Je bent gewoon lauw geworden. En het is een lauwheid die niet te eten is of niet te drinken is. Ik spuw het gewoon uit. Geen heerlijk, warm, genezend bad. Geen levend water. Vruchteloosheid. Lauwheid. En ze noemen zich christenen. De naam van Jezus is er ook aan verbonden. En als ik in de plaats van de Heer Jezus was, zou ik gezegd hebben, mannen, het is al lang genoeg geweest, ik stop ermee. Maar hij blijft zijn naam aan de gemeente verbinden. Het is ook een van de kandelaren uit hoofdstuk 1. En hij loopt er rond en hij loopt tussen al die kandelaren, ook Laodicea hoort daar nog bij. En hij probeert haar duidelijk te maken wat er aan de hand is. En hij komt met heel veel geduld en liefde ook naar deze stad. De stad waar hij zijn naam eigenlijk liever niet meer zou aan verbinden. Die hij liever wil uitbraken. En er komt een dag dat dat ook gebeurt, wanneer zij zich niet bekeert. Omdat u lauw bent, en niet koud en ook niet heet, zal ik u uit mijn mond spuwen. Lauw, zout, water, braakmiddel. Dat is een verwijt wat God ook maakt aan Israël. In Psalm 95, vers 10 en 11. 40 jaar heb ik gewalgd van dit geslacht. Ik heb gezegd, ze zijn een volk met een dwalend hart en ze kennen mijn wegen niet. Het uitverkoren volk, continu in rebellie, om van te walgen. En de Heere blijft erachteraan lopen met zijn liefde, om hen tot zich te trekken. Ze hebben het niet verdiend. En dan deze gemeente, hetzelfde verhaal. En de Heere blijft er achteraan lopen, terwijl ze het niet hebben verdiend. Nou, misschien ken je wel iemand in je omgeving, of zelfs als je tegenwoordig naar Israël kijkt, dat je denkt, die hebben het echt niet verdiend. Dat is ook zo. Maar als puntje bij paaltje komt, hebben ook wij het niet verdiend. Het vraagt eigenlijk van ons ook nederigheid. En niet te denken, ja, maar wij zijn niet zoals Laodicea. Ik denk ook niet dat wij zoals Laodicea zijn. Maar we moeten wel met bewogenheid ook naar deze gemeente kijken. En zien dat de Heer Jezus blijvend bezig is om ook deze groep van mensen te trekken. Want u zegt, ik ben rijk en steeds rijker geworden en heb aan niets gebrek. Het zelfbeeld van deze gemeente is helemaal niet oké. Okay. Waarom ze zegt ik ben rijk, dat komt niet zo uit de tekst naar voren. De stad was natuurlijk wel rijk. Het zou best kunnen dat het om plaatselijke rijkdom gaat, waar je best heel veel mee kan kopen. Ik denk als sommigen van ons eens een keertje met Miel en Rijntje mede zouden gaan naar India, dat ons beeld van wat afhankelijkheid van God is totaal zou veranderen. We hebben nog zelf zoveel in de hand met alles wat ons sociaal netwerk oplevert en hoe de overheid op allerlei manieren ons ondersteunt. Daar kunnen we dan wel kritiek op hebben, maar misschien drijft het ons ook af van werkelijke afhankelijkheid van God. We hebben zoveel om op onze eigen rekening te schrijven. We kunnen zo trots zijn op ons vermogen, ons eigen kunnen, onze capaciteiten, onze eigen middelen. En Laodicea dacht, met ons zit het wel goed. Wij kunnen onze weg wel door het leven betalen. Eigen dunk, eigen gerechtigheid. Wij kunnen het wel. Dat is anders dan Smyrna. Hè? Als je Smyrna nog herinnert, daar zegt Jezus in hoofdstuk 2 vers 9, ik ken uw werken, verdrukking en armoede. U bent echt rijk. Hier is net omgekeerd. Je denkt dat je rijk bent, maar eigenlijk ben je arm. Nou, het is ook zo dat geld niet het beste maatje is van geestelijk leven als je kijkt naar Matteüs 13, vers 22. En bij wie in de dorens gezaaid is, dat is hij die het woord hoort, maar de zorgen van deze wereld en de verleiding van de rijkdom verstikken het woord en het wordt onvruchtbaar. Rijkdom kan je doen leunen op je eigen vermogen, maar dat kan je ook zo in de ban houden dat daar je hart is gezeten. En waar je schat is, daar zal... Hoe is het omgaan? Waar je hart is, zal ook je schat zijn? Waar je hart is, zal je... Ik ben even in de war. Waar je hart is, zal je schat zijn. Ja. Nou. Die gelijkenis van de zaaier... Ik heb altijd gedacht... De goede grond zijn degenen die vrucht dragen. Dat zijn de mensen die in de gemeente zitten. Ja, die zitten daar ook wel. Maar ik vrees dat die anderen daar ook zitten. Degene bij wie de rijkdom het heeft overwoekerd. Degene die even blij waren en erbij kwamen zitten. En na een tijdje toch zo dood zijn als een pier. Het zit midden in de gemeente. Nou, niet in Philadelphia. Daar zie je de bruid van Christus in haar geheel en iedereen die erbij is. Ik denk ook niet in Smyrna. Maar in de andere gemeenten in deze brieven zie je de mix van hen die trouw handelen en zij die zich laten leiden door wereldsvermogen, door rijkdom, door compromissen, door afgoderij zelfs. Het zit gewoon allemaal in de gemeente. Akelige gedachten. Nou, laten we dan op elkaar acht geven en de ogen open hebben, zodat Jezus niet tegen ons moet zeggen, maar u weet niet. U weet niet dat u bent arm en naakt en blind. Eigen wijsheid is een van de gevaarlijkste geestelijke ziektes. Wees niet wijs in eigen ogen, vrees de Heere en keer je af van het kwade. Spreuken 3 vers 7. Hebt u iemand gezien die wijs is in eigen ogen? Voor een dwaas is er meer hoop dan voor hem. Spreuken 26 vers 12. Een generatie die rein is in eigen ogen, maar van zijn vuil niet gewassen is. Spreuken 30 vers 12. Wee hun die in eigen oog wijs zijn, maar hun en naar hun eigen mening verstandig. Jesaja 5, 21. Want als iemand denkt iets te zijn terwijl hij niets is, bedriegt hij zichzelf. Galaten 6 vers 3. En in 2 Korinthe 10 vers 12 13 staat onder andere, door zichzelf af te meten aan zichzelf en zichzelf te vergelijken met zichzelf, zijn ze bepaald niet verstandig. Romeinen 12 vers 16, wees niet wijs in eigen oog. Ja, normaal geef ik dan het lijstje en je moet het zelf opzoeken. Maar ik vind deze zo confronterend. Omdat de wijsheid in eigen ogen is een ziekte die je niet ziet. Dat is iets waar je blind voor bent. En wat dat betreft is het eigenlijk levensgevaarlijk om te zeggen, met ons is het wel oké. En sommigen kunnen dan denken, ja, maar is het dan nooit goed? Ja, wel. Het is heel goed. Maar we moeten ons blijven uitstrekken. We moeten blijven verwachten. We moeten blijven met Paulus zeggen, ik ellendig mens. En zoeken naar groei van heerlijkheid tot heerlijkheid door de genade die in Christus Jezus is. En Jezus zag in Laodicea dat zij dan niet snapte. Ze waren content geworden met zichzelf. En ze dachten, nou, wij hoeven niks meer, we hebben alles wat er te krijgen is. En hun Bijbel ligt misschien, die hadden ze nog niet toen, maar ze hadden wel geschriften. Die lag misschien ergens op een nachtkastje. En de kennis was indrukwekkend. En de kerk was prachtig mooi gebouwd. En ze stonden in vuur en vlam in de lofprijzing. En ze verkondigden het evangelie van genade, maar er was geen genade in hun leven, geen geloofswerken. Eigenlijk waren hun kleren vuil, zwart, zoals de schapen, waarvan ze dachten, daar ligt onze rijkdom. Het was in wezen ellendig, beklagenswaardig en arm. Ja, dat woordje ellendig betekent ongelukkig als verwoest land, gewoon geplunderd, in plaats van rijkdom. Beklagenswaardig, meelijwekkend, arm is de armoede van de bedelaars. Rijkdom en eigenwijsheid en zelfgenoegzaamheid kan zo gevaarlijk zijn. Denk aan Jacobus, wanneer hij spreekt over die man die al zijn rijkdom heeft opgepot en niet eens weet of hij er morgen zal zijn. Een vals gevoel van veiligheid en tevredenheid. Of de kooplieden in de tempel. Ik denk niet dat die daar zaten met gedachten, we gaan hier iedereen geld uit de zakken slaan. Ik denk dat die daar zaten met, we gaan van alles verkopen, zodat de mensen een offer kunnen brengen. En wij brengen iets bij, wij leveren onze dienst aan de dienst van de Heere. Maar Jezus kiepert hen buiten met de zweep. Je kan zo blind zijn dat je God denkt te dienen, terwijl dat toch niet het geval was. Zo ook in deze stad. Rijkdom, maar eigenlijk armoede voor de gemeente. Medicijnen, zalf voor de ogen, maar stekenblind. En kleding van luxueuze dingen, maar eigenlijk naakt en ze wisten het niet. En dan komt Jezus in vers 18 niet met de opmerking, het is gedaan, ik doe niks meer met jullie. Maar dan zegt hij, ik raad u aan dat u van mij goud koopt. Hij komt met zijn raad, met zijn wijsheid. Zoals in Spreuken 8 vers 10, waar hij eigenlijk zegt, neem mijn vermaning aan en niet zilver of goud, zoals in Laodicea. Want kennis, geestelijk inzicht in dit geval, is verkieslijker dan bewerkt goud. Een uitnodiging om genade te ontvangen. De toestand van de gemeente is niet hopeloos. Ik zou denken, het is hopeloos. Bij die gemeente ga ik niet op bezoek. Wat zit je daar te doen op een zondag? Laat staan dat je er lid van zou worden. Hij heeft de gemeente nog niet uitgespuwd, de Heer Jezus. Ze is armzalig, maar hij blijft achter die bruid aanlopen. Ik raad u aan dat u van mij goud koopt. Maar ze heeft niks om te betalen. Valse rijkdom. Geen inzicht. Geen genezing. Ze is eigenlijk waardeloos. En toch gaat ze moeten betalen. Gratis is niet gratis. Als een verkoper zegt het is gratis, dan weet je op een of andere manier moet dit toch betaald worden. En in dit geval gratis is niet gratis. Nou, het is gratis in die zin dat Jezus zegt dat u van mij koopt. Hij is de enige die het vermogen heeft om te geven wat er nodig is. Het Grieks onderstreept dat ook. Hij is degene van wie je het echt kan ontvangen. Bij hem kan je echt terecht. Als je iets van waarde wil hebben, dan moet je je oog op hem gericht houden. De volleinder en de leidsman van ons geloof. O alle dorstigen, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, kom, koop en eet, kom, koop zonder geld, zonder prijs, wijn en melk. Jesaja 55, vers 1 en de volgende versen. Je koopt van hem goud, gelouterd door het vuur. En dat is de prijs die je betaalt. Kijk, het goud is gratis, maar de loutering gebeurt voor Smyrna doorheen een verdrukking van 10 dagen. En dat is nu net wat Laodicea miste. Er is geen verdrukking, er is geen tegenstand. Misschien komt dat gewoon ook omdat ze niet opstonden voor de waarheid. Als je niet getuigt, dan is er ook geen tegenstand. Maar ze moeten wel betalen, ze moeten leren afgeven wat ze denken waardevol te zijn. Ze moeten eigenlijk hun handen leegmaken, zodat de Heere ze kan vullen met dat wat werkelijk telt. Je moet betalen met je waardeloze dingen, met andere woorden. En als je die afgeeft, dan komt er verdrukking en beproeving. Psalm 66, vers 10. Want u hebt ons beproefd, o God. U hebt ons gelouterd, zoals men zilver loutert. En Psalm 48, vers 10. Zie, ik heb u gelouterd, maar niet als zilver. Ik heb u beproefd in de smeltkroes van ellende. Het goud wat je gratis krijgt, komt tot stand in de smeltkroes van de verdrukking. Blij, mijn hart is altijd blij. Niet met de omstandigheden, maar wel met het feit dat de Heere in de omstandigheden het hart raakt, ons loskoppelt van alles waar we op leunen, en dat het eindresultaat is dat we zeggen, Heere, u alleen. Ik hou niks voor mezelf, ik heb ook niks voor mezelf, maar op u wil ik vertrouwen. En hij geneest ons van onze verslaving aan zelfstandigheid. Van eigen vermogen. Zo pakt hij onze armoede aan door ons eigenlijk in de armoede van de wereld te zetten. En die te gebruiken als iets wat ons doet schitteren in het karakter van de Heer Jezus. We zingen het zo makkelijk. Maak mij rein voor u als gelouterd goud. Gevaarlijk om te zingen. Ja, we zingen het graag. Het klinkt ook zo. Hè? We willen dat eigenlijk ook wel. Hè? Maak mij rein voor u als gelouterd goud. Maar de weg van de loutering is de weg van de beproeving. Ze kunnen bij de Heer Jezus terecht voor echt goud. Maar ook voor echte witte kleren. Dat is een probleem in Laodicea, want het was pikzwart, hè, die kleren. De schapen waren zwart. En toch ligt er een waarschuwing. Ik lees Openbaring 16, vers 15. Zie je, kom als een dief, zalig hij die waakzaam is en op zijn kleren acht geeft, zodat hij niet naakt zal rondlopen als men zijn schande niet zal zien. Schaamte. Het zou zo erg zijn voor Laodicea om beschaamd voor Christus te verschijnen terwijl hij witte kleren wil geven. Dat heeft hij ook gegeven. Hij is onze gerechtigheid. We zijn gewassen in het bloed van het lam. Maar hij is ook onze heiliging. Dat is wat de ware bruid kenmerkt. De groei van heerlijkheid tot heerlijkheid om uiteindelijk in de heerlijkheid terecht te komen. Bevrijd van de schuld, bevrijd van de invloed van de zonde en straks bevrijd van de aanwezigheid van de zonde. Wie overwint? Witte kleren. De bruiloft van het lam. Nou, niet alleen witte kleren, maar ook ogen zelf. Verlichte ogen van het hart om te onderscheiden waarop het aankomt. Ik noem een paar teksten die je kan nalezen. Matteüs 23, 24, Lucas 6, 39, Johannes 9, 39, 41, Romeinen 2, 9, 10. Allemaal teksten die te maken hebben met de blindheid van het hart tegenover het licht, wat alleen de Heer Jezus kan geven. Nou, wat is het licht? Wat zijn de bruidskleren? 2 Petrus 1, vers 5 tot 7, laat daar wat licht op schijnen. Want dat gaat over geloof en deugd en kennis en zelfbeheersing en volharding en godsvrucht en broederliefde en liefde voor iedereen. En dan zegt Petrus, immers bij wie deze dingen, die ik net noemde, niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig. Het zicht, het werkelijk zien van de Heer Jezus bewerkt in ons zijn karakter. En dat doet de Heer vaak door ons zijn liefde te tonen in de terechtwijzing. Doorheen de moeite, doorheen de verdrukking. Heer, waarom laat u dit in ons leven toe? Die vraag hoor ik heel vaak in pastorale gesprekken. Ik heb daar niet altijd een antwoord op, maar ik weet wel dat God alle dingen doet meewerken ten goede. En dat als dit als een betuchtiging over je leven komt, dat hij een doel heeft wat veel verder reikt dan wat jij nu kan zien. Want de Heere bestraft wie hij lief heeft. Hebreeën 12, vers 4 tot 13, moet je daar eens maar op nalezen. En op het moment zelf, geen reden tot blijdschap, maar eigenlijk droefheid. Maar later, vreedzame vrucht van gerechtigheid. Mijn zoon, verwerp de vermaning van de Heere niet en heb geen afkeer van zijn bestraffing. Want de Heere straft wie hij lief heeft, zoals een vader doet met de zoon die hij goedgezind is. Spreuken 3, 11 en 12. Ik maak graag het onderscheid tussen tuchtiging en bestraffing. Dat is, in de HSV komt dat niet zo aan de orde. Maar bestraffing is eigenlijk afrekenen met het verleden. Je hebt iets verkeerd gedaan, dat wordt afgerekend, je betaalt. Tuchtiging is beveiliging van de toekomst. Het is iets creëren waardoor de toekomst wordt gegarandeerd. Het is geen afrekening, het opent een deur naar iets nieuws. Wees dan ijverig en bekeer u. Je ontvangt geen straf, maar doorheen de bekering, ijverige bekering, ontstaat er iets nieuws. En dat woord ijverige bekering betekent koken en branden met ijver. Dat is op zijn minste warm, dat branden en dat koken. Ja, wat ze niet hadden. Een ijver die continu de behoefte ziet om zich te bekeren. Niet in slaap te vallen, de tuchtiging te verwelkomen, bereid zijn vervolging te doorstaan, zichzelf offeren, zijn eigen leven opgeven om Christus te winnen. Het is een ijver die zich aan de gerechtigheid van God onderwerpt. Witte kleren, oude mens afleggen, nieuwe aantrekken, ontferming, vriendelijkheid, nederigheid, zachtmoedigheid, geduld, verdraag elkander, vergeef elkander, de vrede van God die heerst in uw hart, dankbaar zijn, eenheid, dankbaarheid in het hart. En alles wat u doet met woord of daad, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. Dat was een korte samenvatting van Colossenzen 3, vers 8 tot 17. We kunnen zo makkelijk bidden voor die witte kleren en de bruid maakt zich klaar. Dit is hoe het eruit ziet. Dit is waar je aandacht aan moet besteden. Vers 20. We gaan vers per vers. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Vorige keer hadden we twee deuren, weet je nog? De deur van het koninkrijk, wat door de Heer Jezus wordt geopend. En de andere deur was de deur die de mogelijkheid biedt om het evangelie te verkondigen, waardoor anderen horen en ontvangen. Nou, het ging in Philadelphia over die eerste deur. De Heer die het koninkrijk voor ons opent. En de deur waar het evangelie binnen kan en mensen veranderen, daar zijn veel andere bijbelgedeelten voor zichtbaar. Maar dat was niet in Philadelphia. Hier is nog een derde deur. Welke deur is dat? De deur van ons hart. Ik was al bang dat je dat zou zeggen. Want dat is ze niet. Even tussen haakjes. Het is wel een heel mooi voorbeeld. Ik denk dat je het ook wel kan gebruiken als voorbeeld. Dat de deur van je hart, van je leven, jij moet die deur open doen. Maar zit de klink, wordt er dan vaak gezegd, die zit langs de binnenkant, jij moet de deur open doen, de Heer Jezus klopt aan de deur, je moet hem binnenlaten. Het is een prachtige illustratie. Maar dat is niet de deur waar het hier over gaat. Het evangelie is trouwens niet dat wij de deur van ons hart voor de Heer Jezus moeten opendoen. Dat is totaal het evangelie niet. Het evangelie is dat hij voor onze zonde is gestorven. Dat wij onze zonde inzien en belijden. Dat wij knielen voor hem die zit op de troon. Dat wij genade van hem ontvangen en vergeving van onze schuld. En dat wij zeggen, Heer, u bent mijn redder en u bent mijn Heer. Ik volg, discipelschap. Nou, er is veel meer over te zeggen. Maar dat is veel intenser en veel dichter bij de ellende van de mens en zijn zondigheid. En de genade en de heerlijkheid en de heiligheid van God die hij ons toevertrouwt, dan de deur van je hart openzetten. Het is niet de juiste vraag om te stellen. Heb jij de deur van je hart al voor de Heer Jezus open gedaan? Er moet wat meer gevraagd worden om te checken of iemand echt tot geloof is gekomen. Maar hier dan, voor welke deur gaat het dan? Nou, in de context van Openbaring, de openbaring van de Heer Jezus Christus en zijn komst, gaat het over het feit dat hij staat voor de deur en hij klopt. Met andere woorden, hij is dichtbij. Je kan hem al horen. De tekenen van de tijd zijn zichtbaar. Het is hoogdringend dat je hoort en dat als hij komt, dat je de deur open doet. Wie kan de deur open doen? Ja, degene die nuchter en waakzaam is. Degene die niet in slaap is gevallen. Degene die niet als de dwaze maagden, wel met de woorden en zelfs met het uitzicht beleidt, Jezus komt. Maar die geestelijk geen leven hebben. De oproep is om nuchter en waakzaam te letten op de tekenen van de tijd. En dat doen de gelovigen die hun leven al aan de Heer Jezus hebben toevertrouwd. Zij zijn eigenlijk klaar dat als de meester komt en op de deur klopt, dat ze open kunnen doen. Want wat gebeurt er als je niet open doet? Dan gaat die deur toch open. Wie doet hem dan open? Dan doet Jezus hem open. En zalig de dienstknecht die klaar is om de deur open te doen, maar als de deur gesloten blijft omdat hij in slaap ligt, is het niet zo zalig wanneer de Heer Jezus aan de deur staat en klopt. We worden dus opgeroepen. Wanneer u al deze dingen ziet, zegt Jezus in Matteüs 24, vers 33, weet dan dat het nabij is, voor de deur. En dan de dwaze maagden, toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom en zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen, naar de bruiloft. En dat is een andere deur, die werd gesloten. Markus 13, vers 29, zo ook u, wanneer u deze dingen zult zien gebeuren, weet dan dat het nabij is voor de deur. Jacobus 5, vers 9, zucht niet tegen elkaar, broeders, opdat u niet veroordeeld wordt. Zie, de rechter staat voor de deur. De rechter staat voor de deur. En als je waakzaam bent en wakker en je doet de deur open, zal het blijken dat hij je redder is. Dat is waar het in Laodicea om gaat. Hun ogen moeten opengaan voor het feit dat ze niet zomaar kunnen blijven doorgaan in deze blinde, lauwe, niets betekenende christelijke, tussen aanhalingstekens, bedoeling. Ze moeten het oog gericht krijgen op Jezus en van hem ontvangen. Gelouterd goud, bruiloftskleren, dat wil zeggen het karakter van de Heer Jezus zelf, doordat ze een ontmoeting met hem hebben. En dat is ook de belofte, want als die deur wordt geopend, dan komt er een maaltijd. Welke maaltijd? In Openbaring? De bruiloft van het lam. Ja, weet je, het is individueel, persoonlijk ook wel zo. Als wij Gods woord, het woord van de Heer Jezus bewaren, dan zal hij bij ons komen en bij ons wonen. Dat is een persoonlijke, individuele, intieme omgang met hem. Maar hier gaat het over, hij staat aan de deur en hij klopt, want hij komt en het bruiloftsmaal is klaar. En als we openen, gaan we binnen, door hem die de deur is, naar dat bruiloftsmaal. En hij komt onverwacht. Ze kunnen beter waakzaam zijn en op onze kleren acht geven. zodat we niet naakt rondlopen en men onze schaamte ziet. Dat is Openbaring 16, vers 15. Nou, Jezus komt naar deze gemeente met een uitnodiging, met een verwachting. Koop van mij, ik geef je alles wat je niet hebt. Ik sta aan de deur, het is wel ernstig, maar als je open doet, als je wakker wordt, en ik kom en je doet open, dan mag je gemeenschap hebben met mij. Zalig die slaven die de Heer bij zijn komst wakend zal vinden. Lucas 12, vers 35 tot 40 gaat daarover. De Heer komt, hij klopt aan de deur. Dat is vers 36 van Lucas 12. De dienaars doen open, ook vers 36. En de Heere God maaltijd met hun, vers 37. Persoonlijke, intieme omgang. Hij komt als de meester van het huis van God, die verwacht dat de dienstknechten niet in slaap zijn gevallen. Wie overwint, zal ik geven met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb, en mij met mijn vader op zijn troon gezet heb. Hoeveel tronen zijn er hier? Twee tronen. Dus de troon van de vader. Wie zit op de troon van de vader? Ja, de vader en de Heer Jezus. Maar er is ook een andere troon. Dat is de troon van de Heer Jezus. Wie zit op de troon van de Heer Jezus? Ja. En wie mag er nog gaan zitten? Degene die overwint mag er ook gaan zitten. Dus er staat eigenlijk niet, ik zal je geven te zitten op mijn troon. Er staat, ik zal je geven te zitten in mijn troon. Dus we moeten niet de illusie hebben van, straks gaan we als koningen heersen en dan zijn we de baas. Ja, we zijn wel de baas in die zin dat we met hem zitten in zijn troon en van daaruit met zijn autoriteit geroepen zijn om koningen te zijn, om engelen te oordelen, om de dingen te doen die hij heeft gewonnen. Want zijn troon is de troon van de overwinning, over alle vijandschap en straks over de dood. En we zitten met hem in zijn troon, om met hem te overwinnen. Openbaring 20 vers 4, Lucas 19 vers 17, 1 Korinthe 6 vers 3, 2 Timotheus 2 vers 12, Openbaring 2 vers 26, 28, Openbaring 20 vers 6. Laodicea lijkt door de vijand onder de voet gelopen. Maar de overwinnaar zegt, ik sta aan de deur en koop van mij en ontvang van mij. Want alhoewel je nu onder de voet bent gelopen en niks meer waard bent, de overwinning is wel binnen handbereik. Nou, handbereik in de zin van lege handen en van hem ontvangen. De overwinnaar. God die mens is geworden en zich niet aan zijn godheid heeft vastgeklampt. En die als mens gestorven is en begraven en opgestaan en opgevaren. Nou, hemelvaart was afgelopen week. En opgevaren betekent, hij heeft zijn heerlijkheid ontvangen. Hij troont boven alle overheden en machten. Hij is de hoge priester die voor ons bidt en pleit. Hij doet daar nog wel iets daarboven. En hij zendt ons zijn Heilige Geest, de trooster, zodat we oren hebben om te horen wat de Geest tegen de gemeente zegt. En in dit alles is net zoals vorige keer met Philadelphia, hij trekt ook Laodicea in hemzelf, in zijn overwinning, in zijn witte kleren, in zijn rijkdom. Dat is ook een belofte aan ons, want de gemeente staat hier in het meervoud. Nou, dit was de zevende en de laatste brief. Brieven die ons kunnen wakker houden. We zijn helemaal aan het begin van de gemeente begonnen met Efeze. De rijkdom van Gods genade. De erfenis die ons is toevertrouwd. Hoe de almacht die Christus uit de dood heeft opgewekt tot onze beschikking staat. De eerste deel van de brief. Tweede deel. Hoe moeten wij dan leven? Huwelijk, gezin, de geestelijke strijd. Leven door de geest. Wat hebben we nodig om dat te beveiligen? Nehemia. Het altaar staat waar de muren moeten gebouwd worden. Een aantal dingen om op te letten. Een acte van toewijding. Let op je relaties aan wie je toevertrouwt in dit leven. Zet je capaciteiten, je talenten en je geld in voor de bouw van de tempel in die tijd. Het koninkrijk van God in deze tijd. En laat je niet opnieuw vangen, want het is bij Nehemia niet zo goed afgelopen op het einde van het verhaal. We zullen zoeken om hem te kennen. Algemeen mooi om te zeggen, maar de praktische toewijding. Wat kan er ons van afhouden? Ja, je ziet het in Efeze. Veel kennis, maar geen liefde. Je ziet in Smyrna de bevestiging van doorheen het lijden te gaan. En daar tegenover, de andere kant van de medaille is, als je niet bereid bent om doorheen het lijden te gaan, dan mis je ook wat God wil toevertrouwen. En Pergamus, het compromis, wat je kan afleiden van datgene wat werkelijk telt van het verborgen manna dat alleen Christus kan geven. En Thyatira, daar zit de afgoderij midden in de gemeente. Ja, die moet je erbuiten houden en je moet elkaar erop aanspreken. En dan Sardis, op sterven na dood. En toch komt Jezus ook hier deze gemeente wakker maken, eigenlijk herstellen, genezen. Zij moeten hun kleren wassen in het bloed van het lam. Philadelphia, de stad of de gemeente die het woord van Christus heeft bewaard en dat vasthoudt. God vast wat u hebt. En dat wil niet zeggen het is oké zoals het is. Dat wil zeggen de hele rijkdom van wat Christus in zichzelf aan jullie heeft toevertrouwd. Hou dat allemaal vast. Hou in de gaten wat het is en klamp je eraan vast. En Laodicea is dat allemaal al vergeten. Die moet opnieuw wakker gemaakt worden. Zo'n boel lessen die ons kunnen helpen als gemeente. Om alert te zijn dat datgene wat wij in Christus hebben ontvangen, ons niet laten afnemen, maar trouw met hem en met elkaar blijven wandelen. Wie oren heeft, laat hij horen wat de geest tegen de gemeente, die zegt even het enkelvoud, zegt.